de schriftlezing voor hedenmorgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 20e hoofdstuk, de versen 24 tot 31. Johannes 20, de versen 24 tot 31. We lezen nu het woord Gods aldus. En Thomas, een van de twaalfen, gezegd die Didymus was met hen niet toen Jezus kwam. De andere discipelen dan zeiden tot hem: wij hebben den Heer gezien. Doch hij zeide tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vingers steken in het teken der nagelen en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen, en Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide: vrede zij u lieden. Daarna zeide hij tot Thomas: breng uw vinger hier en zie mijn handen, en breng uw hand en steek ze in mijn zijde, en zijt niet ongelovig, maar gelovig. Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zij die niet zullen gezien hebben en zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft toch wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn er discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft, omdat Jezus is de Messias, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus, wij danken u dat wij in dit morgenuur samen mogen komen in uw bedehuis om u te ontmoeten. Heere, wilt gij deze dienst bereiden, opdat wij met ons ganse hart gericht mogen zijn op die ontmoeting. Wij vragen u om ons te reinigen en te heiligen. Daartoe wij vragen om de vergeving van onze zonden en om de vernieuwing van ons leven, en wil ons zo toerusten in deze dienst, doordat gij tot ons spreekt, zelf tot ons spreekt, tot het leven. Het leven in deze eeuw en het leven in de toekomende eeuw. Heer onze God, wij dragen aan u op al onze noden, al onze zorgen, ook de zorgen omtrent onze naasten. O Heere, geef dat wij u mogen vertrouwen en gelovig mogen zijn in alles. Heere onze God, Wij vragen u, kom tot ons en versterk en verkwik ons. Wees met alle die in nood zijn. Ontfern u over uw schepselen. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontfern u onze. Amen. En laat ons nu zingen gezang 65 in zijn geheel. Gezang 65 in zijn geheel. Onderwijl is er gelegenheid om uw liefdegave uit te reiken. Nu is er een collecte voor diaconie en kerkvoogdij. En bij de uitgang is een collecte voor de vrije zitplaatsen. Hier eindigen de afkondigingen. Laat ons nu zingen gezang 65 in zijn geheel. De tekst voor vanmorgen is het eerste gedeelte van het 24e vers van Johannes 20. Dus Johannes 20, het eerste gedeelte van het 24e vers. Wie het woord God zal dus lezen. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus. Gemeente des Heren, het is meestal gewoonte om na het vieren van het paasfeest, de weken, een van de weken die daarna liggen, om de zondag te behandelen de geschiedenis van Thomas, Thomas die twijfelt en die de Heer Jezus mag ontmoeten, de opgestane Heer mag ontmoeten. Er zijn in dit verhaal allerlei teksten en woorden waar wij apart bij kunnen stilstaan. Ik dacht dat het goed was dat wij vanmorgen in het bijzonder stilstonden bij die enkele woorden waarmee de discipel Thomas wordt aangeduid. Staat met nadruk dat hij is een van de 12. Dat drukt al heel veel uit. Wordt dit mee gezegd dat hij verkoren is onder al die mensen van alle geslachten, van al die eeuwen, om gedurende de belangrijkste jaren van de wereldgeschiedenis met de verlosser der wereld samen te zijn, met hem om te gaan, hem te dienen, zijn woorden onmiddellijk te horen, deel te hebben aan zijn daden. Het is een kleine groep, er zijn er weinigen die Jezus in het uiterste trouw blijven. Verschrikkelijke gebeurt dat zelfs een van de 12 afvalt, Judas, met welke bedoeling dan ook. Thomas hoort tot de trouwste der trouwen. Blijkt in het verhaal als Jezus zich in het uiterst gevaar gaat begeven. Weet wel, het wordt beschreven in Johannes 11 voor de opwekking van Lazarus. Dan is het Thomas die zegt, als de andere discipelen aarzelen om mee te gaan naar het gevaarlijke land, dan is het Thomas die zegt, laat ons met hem gaan en met hem sterven. Het is duidelijk voor Thomas, hij wil bij Jezus blijven, en als Jezus gaat sterven, dan ziet hij geen enkele zin meer in het leven, dan wil hij ook sterven. Hij is één van de 12. Hij hoort tot die uitzondering. Hij hoort tot die verkorene. Hij is getuige geweest van de woorden en de daden van Jezus. En van daaruit heeft hij ook, zoals de andere discipelen, wondertekenen mogen doen. Dat is het algemene. Eén van de 12. Het is al een grote uitzondering. Er wordt met nadruk gezegd dat God onder zijn schepsel, onder de mensen, grote variaties en grote verschillen heeft aangebracht, waar hij zijn heilige wil in uit. Hier een van de 12, maar het is niet, hij behoort niet alleen tot een groep, al is het nog zo'n kleine groep. We zijn in de moderne tijd ertoe geneigd om te zeggen dat iemand helemaal opgaat in zijn groep en dat hij daar alleen door bepaald wordt. Het is wel belangrijk, het is niet alles, maar er wordt ook hier gesproken van hemzelf. Hij, die aparte, onvergelijkelijke Thomas, zoals ieder mens iets heel aparts heeft, wat meestal door het leven gladgestreken dreigt te worden, zeker in onze tijd, waarin men zoals in alle machines alles gelijk tracht te maken, ook onder de mensen, moeten we wel bedenken dat ieder mens iets onvergelijkelijks in zich heeft. En u wordt hier in het tweede deel wordt gezegd wat dat bijzondere is van het karakter van Thomas. We moeten wel onderscheiden. God heeft een mens geschapen met een oorspronkelijke bedoeling die door de verlossing in de eeuwigheid eerst volkomen tot uitdrukking komt. Maar er is daarnaast, of onmiddellijk daarmee samenhangend, ook nog iets heel bijzonders in de mens, in zijn speciale aardse omstandigheden, in zijn aardse bedeling. Dat wat wij vaak noemen het karakter. Het woord karakter is eigenlijk wat ingedrukt is. Het is door geboorte, het is door erfelijkheid, het is door opvoeding. Maar het is alles een combinatie toch met die oorspronkelijke bedoeling van God. Het is eigenlijk Gods bestemming die in een mens gelegd is, die in betrekking wordt gebracht door de omstandigheden waarin die is, en wat eigenlijk dat speciale karakter vormt. De karakter heeft zijn kwade kanten, heeft dikwijls zijn goede kanten, maar het is iets zeer speciaals in een mens. Karakters kunnen wel iets op elkaar lijken, maar ieder mens heeft toch een heel eigen karakter. En wat is het moeilijk en tegelijk boeiend en interessant om na te gaan wat het karakter van onze medemens is. En wat het moeilijkste is, broeders en zusters, dat is om je eigen karakter te kennen. Wat ben je nou eigenlijk werkelijk? Niet wat je aan de buitenkant schijnt. Niet zoals je je dikwijls voordoet. Maar wie ben je eigenlijk zelf nu? Het Johannes-evangelie is een evangelie dat in ieder woord verwijst naar een diepere achtergrond. Dat doen eigenlijk alle Bijbelboeken, maar in het Johannes-evangelie wordt dat wel heel duidelijk onderstreept. Hier wordt een woord genoemd wat het karakter van Thomas volkomen uitdrukt. Het is dat geheimzinnige Griekse woord wat soms eenvoudig als een naam wordt opgevat. Die Dimus. Wat betekent dat? We vinden het in het Johannes-evangelie verschillende malen genoemd. Het schijnt buitengewoon belangrijk te zijn, want er staat in Johannes 11, waar ik zo even van sprak, in verband met het gaan naar het gevaarlijke land, Thomas genoemd Didymus. En we vinden het ook weer in Johannes 14, tenminste in sommige handschriften, in andere handschriften weer niet, maar het staat er toch in sommige handschriften bij. Thomas, genaamd Didymus, wat wordt er genoemd in dat verband als Jezus tot zijn discipelen zegt voor het afscheid, dat zij weten waar hij heen gaat en dat ze de weg weten. En dan is het speciaal die Thomas weer die zegt, heren, wij weten de weg niet. De anderen die laten het over zich heen gaan, wat zo dikwijls met diepzinnige woorden is, dat men gewend is daaraan en dat men het eigenlijk niet, dat men het op een afstand houdt, door het niet tegen te spreken. Weet u wel dat zo de meest heilige woorden door ons vaak op een afstand gehouden worden? Dus rustig over je heen te laten gaan en vooral niet tegen te spreken, dan pakken ze je ook niet meer aan. Dat is een ontzaglijk gevaar. Wat gebeurt, dat is ook een klein gevaar van het in de kerk zitten. In de kerk zitten is erg belangrijk. Maar je hebt mensen die zich schrap gaan zetten bij een preek die ervoor rekenen, ik moet nou nog zo lang zitten en ik moet dat doormaken. Zoals bijna een spoorreis. En ze wapenen zich ertoe om het te kunnen uithouden. Ja, en dan ben ik toch altijd ontroerd dat mensen het doen. Maar het gaat er natuurlijk uiteindelijk om dat je erbij betrokken bent. Dat is natuurlijk helemaal geen excuus voor een dominee die saai en vervelend preekt. Het kan best zijn dat iemand niet oplet dat het daar komt. Maar het inzetten ertoe is natuurlijk toch wel belangrijk. Je kunt ook de belangrijkste dingen over je heen laten gaan. Die andere discipelen, die hebben er niets tegenin gebracht. Thomas zegt, wij weten de weg niet. Ziet u, dat is, en dan staat er in dat verband ook weer bij, Thomas, genaamd Didymus. Wat betekent het woord Didymus? Het heeft in de oorspronkelijke betekenis, betekent het tweevoudig. Tweevoudig. En daarom, gemeente, kan het ook betekenen tweeling. Weet je wel, kinderen die gelijk geboren worden. Een tweeling, maar dat is de afgeleide betekenis. Nou is de gewone verklaring, wat men dan zegt, nuchtere verklaring. Nou ja, er wordt door Johannes een eigenaardigheid bijgenoemd, dat de man een tweeling is geweest. Nou ja, als iemand maar enigszins het Johannes-evangelie zelfs oppervlakkig gelezen heeft, dan zie je dat alle woorden in het Johannes-evangelie, wat ik zo even al zei, verwijzen naar een achtergrond, naar een diepere achtergrond. Met die verklaring tweeling, wat schieten we daarmee op? Ach, het kan niet zo over het karakter zeggen. Maar die andere van die tweeling komt helemaal niet ter sprake in het Johannes-evangelie. Nog ergens anders in de evangelie. Zou zo'n opmerking dan alleen maar betekenen, nou ja, om bepaalde nieuwsgierigheden te beantwoorden? Dat kunnen we niet aannemen. Daarom ligt het veel meer voor de hand dat het eerste bedoeld wordt. Tweevoudig. Hij is tweevoudig in zijn karakter. Nou ja, wij kennen de vervelende uitdrukking van iemand die een tweemens is. Een mens die dan het een en dan het ander kan zijn. Dat wordt hier in de eerste plaats niet bedoeld. Uit het hele verhaal dat hier voor ons ligt en alles uit alles wat ons van Thomas gezegd wordt, blijkt heel duidelijk het volgende. Thomas, de tweevoudige, hoort tot twee werelden. Wat zijn die twee werelden? Ze komen daarin voor, gemeente. Er is deze wereld, deze eeuw, spreekt de Bijbel van, waarin wij leven, in deze bedeling die ontstaan is na de zondeval. En er is een andere eeuw, genaamd de toekomende eeuw, de toekomende wereld, het koninkrijk Gods, de hemel, het koninkrijk der hemelen. Dat is die andere wereld. Die wereld, weet u wel, die was eerst één. In het paradijs waren die werelden één. De zonde, de vreselijke, onbegrijpelijke macht van de zonde heeft die wereld van God, die schepping, in tweeën gesplitst. En die splitsing, die is gegaan dwars door het hart van een mens. Het hart van de mens is verdeeld. En nu zijn er heel veel mensen die dat trachten te vergeten. Die nu zich op de ene wereld of op de andere richten. Die hun hart op één van beide zetten. Men kan zeggen, nou ja, de hemel, het paradijs is zo ver weg. We bemoeien ons alleen met de aarde. En dat doen de meeste mensen. Die zeggen, nou ja, we zullen wel zien wat later komt. En je mag wel een beetje aan de eeuwigheid denken. Maar je bent toch doorlopend met de aarde, met de wereld bezig. Daar gaat het om. En je hebt ook mensen, en dat getal is veel kleiner, die zeggen, ach, wat zul je nou nog om die aarde bekommeren? Die is toch bedorven, dat deugt hier toch niks. Als je ergens je op moet richten, dan moet je je op de hemel richten en op het koninkrijk Gods. Dat is de andere kant uit. Maar nu heb je enkele mensen, en dat zijn misschien wel de treurigste en de ongelukkigste mensen, die blijven het zien. Die zien in alles te breuk, want hun hart is verdeeld. Ze voelen in hun hart, ja, dat ene stuk, dat hoort hierbij, en het andere hoort, heeft dat niet te stille verlangen naar die andere wereld. En het is niet te rijmen, het is niet bij elkaar te brengen. Het is zo anders hier. Ja, je kan wel allerlei dingen herkennen. Je kan wel zien aan de dingen in deze wereld dat het brokstukken zijn. Heeft u er nooit eens op gelet? Het is net of het allemaal stuk is. Of het allemaal helft te zijn. Stuk, gebroken. Ja, je ziet soms aan de barsten. Je ziet soms aan het wat afgebrokkeld is. Kun je ongeveer afleiden wat er aan vastgezeten heeft van die andere wereld. Wat hard, wat vreselijk is het uit elkaar gereten, deze wereld en die andere wereld. Ach, maar de mensen wennen eraan en die brokstukken en zien het niet. Maar je hebt mensen die, ja, die het blijven zien. Kijk, gemeente, zo'n man was Thomas. Met dat gebroken, gespleten hart. En die zag steeds die gebroken wereld in alles. Zelfs in de mooiste dingen. Ze getuigen wel van het andere. En mensen kunnen er een blik op hebben. Je kan zien dat het aan elkaar vast heeft gezeten. En dat er nog zoveel mooie dingen verweven zijn met wat in deze wereld is overgebleven. Maar het is gesplitst. En nu moet ik er wel op wijzen dat de Bijbel ook een andere splitsing kent. Een tweeslachtigheid, dat is een andere. Jezus zegt ergens, gij kunt niet God dienen en de mammon. Er zijn mensen die verdeeld zijn tussen God en de mammon. En die aldoor God en mammon willen verbinden met elkaar en geen rust kunnen vinden als ze niet verbonden zijn. Dat is ook een gespletenheid. Maar dat is een gespletenheid die Jezus verwerpt. Maar hier is een gespletenheid die eenvoudig daaruit voortkomt dat Thomas de tweevoudige met het tweevoudige hart en daarom met het gebroken hart alleen maar kan zien. Het is anders geweest en ik kan niet leven bij één van beide stukken. Als ik mij alleen op de aarde richt, dan vind ik geen vrede. En als ik mijn gedachten verhef en mijn ziel verhef in de hemelen en daarbij de aarde loslaat, dan heb ik in mijn opwaarts gaan naar de hemel ook geen vrede. Ach, gemeente, broeder en zuster, als iemand daardoor aangevreten wordt, door dat wat Thomas gevoeld heeft, dan blijft hij in deze wereld altijd iemand die geen rust vindt voor het hol van zijn voet. Hij heeft er altijd in geleefd. En daarom heeft men gezegd dat Thomas een zwaarmoedig mens was. Maar Thomas was niet een zwaarmoedig mens. Hij was alleen geen oppervlakkig mens. En toen is in zijn leven gekomen de Heer Jezus. Dan moet u denken wat hij heeft meegemaakt. Die man die altijd die twee helften zag. En die altijd die hemelse zijde miste. En die overal die gebrokenheid in zag. Wat moet het voor zo'n man zijn geweest om Jezus te ontmoeten. Om woorden te horen die hemel en aarde verbinden. Om daden te zien die de gebrokenheid opheft. Omdat de eeuwigheid en de tijd, de hemel en de aarde verenigd zijn. Jezus predikte niet de verzoening van hemel en aarde alleen, maar hij was die verzoening. Ieder woord was tegelijk een daad. Wat heeft Thomas verbaasd gestaan toen hij had gezegd, laat ons met hem gaan en met hem sterven. En hij daar in dat Betanië kwam, bij die groeven, en Jezus naar dat graf ging, waarin Lazarus reeds 4 dagen was. Thomas heeft erbij gestaan toen Jezus het woord uitsprak. Lazarus, kom uit. Dat was een eenheid. Daar werden hemel en aarde verenigd. De dood overwonnen. En het was als die blinde genezen werd. De beide werelden die uit elkaar gerukt werden, ze werden verenigd en zo ging het door. Totdat het vreselijke ging gebeuren. Jezus zegt, ik ga heen. En ge weet waar ik heen ga. Thomas zegt met angst, we weten het niet. En hoe zouden we de weg kunnen weten? Gaat Jezus dan toch weg? Wordt Thomas toch overgelaten aan de tweeheid van het leven? Aan die vreselijke toestand van die splitsing en zijn angst. Het is eerst vrees en dan later, dan blijkt het heel duidelijk, Jezus sterft. En dan zijn hemel en aarde weer uit elkaar. En Thomas' hart is gesplitst. En er komen berichten tot hem. De overige discipelen, de 10 overigen, zeggen, dat ze de Heere hebben gezien. En dan wil Thomas dat ook helemaal niet ontkennen. Natuurlijk, de Heer is gegaan naar de andere wereld. Deze wereld is te slecht geweest. Deze wereld is te veel gevallen, te veel verloren. Kon Jezus niet verdragen en daarom moest Jezus wel deze wereld verlaten. En is die heen gegaan naar de hemel. En die hemel, die staat wel in verbinding met de aarde. En het kan heel goed zijn dat Jezus teruggekomen is. En dat hij verschenen is als een discipelen. En dat hij aan de discipelen heeft laten zien dat er een andere wereld is. Van heerlijkheid en van grootsheid en van straling en van liefde Gods. Maar deze wereld, met al zijn ellende, met al zijn verlorenheid, wordt hij overgelaten aan de duivel. En aan het verderf is het zo, en zegt Thomas, als ze verteld hebben dat ze de Heer hebben gezien, ik zal geen zin geloven als ik niet zie de tekenen van de nagelen, als ik mijn vingers er niet in kan steken, als ik mijn hand niet kan leggen in de wond van de zijde. Wonden wil, de wonden, dat is de smart van deze wereld. Daaruit blijkt dat Jezus zich volstrekt met deze verloren wereld verbonden heeft om die te redden. En Thomas wil zien, die ene bange vraag leeft in zijn hart en die is beslissend. Heeft Jezus deze wereld losgelaten of niet? Is hij weggegaan naar de hemel? En heeft hij ons en deze wereld losgelaten? Of heeft hij hem vastgehouden? En Thomas zegt, als ik dat niet kan zien, die verbondenheid van die tekenen van de nagelen, dan zal ik geenszins vertrouwen, geloven. Ach ja, dan neem ik wel aan dat er een hemel is en al die dingen, dat is allemaal heel duidelijk. Alleen moderne mensen die twijfelen daaraan. Dat is voor iemand die de ogen geopend is en die niet stekenblind is, volkomen duidelijk dat er een andere wereld is. En dat er een heerlijke wereld is. En dat er een betere wereld is. Wie dat niet gelooft, dat is eenvoudig iemand die dommer is. Geestelijk dommer dan een ezel. Dat is duidelijk genoeg. Zulke ezels die lopen rond in deze maatschappij. Talloze, ze zijn niet te tellen. Zulke mensen, die wezens die minder dan een ezel zijn. En die menen dat er niks anders is en die maar één geloofsbelijdenis hebben, dat het vlees beter is dan de benen. Ach, die zijn er zoveel. En hoeveel die zeggen dat ze in de hemel geloven, leven ernaar dat het vlees beter is dan de benen. Ach, dat is allemaal wel duidelijk. Daar gaat het hier niet om. Het gaat hier om iets heel anders, broeders en zusters. Het gaat hier om die ene vraag die we moeten herkennen. Heeft Jezus deze wereld met zijn verderf, met zijn zonde, met zijn onrecht, met zijn nood, met zijn ziekte, met zijn afbraak losgelaten of niet? Heeft hij gezegd, het is te erg, er is niets meer mee te beginnen, ik ga naar de hemel en degenen die me daar willen volgen, die kunnen daar komen? Of gaat het om de redding van deze wereld? Dat is de grote vraag die in Thomas leeft. En dan gebeurt het. Ze zijn weer bij elkaar. Ze zijn bereid. De deuren gesloten. Zulke dingen gebeuren alleen maar als je de deuren sluit. Je ontmoet Jezus alleen maar, daar hebben we eerder over gesproken, als je de deuren afsluit in het openbare leven, waar iedereen is. Daar verschijnt Jezus niet. Moet wachten, afsluiten, in de afzondering. Daar verschijnt Jezus. Daarom is een kerk ook iets afgeslotens, gemeente. We hebben geen kerk zomaar buiten, op de markt. Kerk, de afgeslotenheid. Muren zijn eromheen om te wachten, om ons af te zonderen. En als ze dat dan hebben gedaan, dan staat Jezus in het midden. Niet als een stralend geestelijk wezen alleen. Jezus richt zich eerst tot Thomas. Versteek uw vingers in de tekenen der nagelen. Leg uw hand in mijn zijde. En wees niet ongelovig, maar gelovig. Daar staat Jezus in het midden. Die andere discipelen, die hebben hem geholpen. Ze zijn met elkaar, ze hebben gezegd, Thomas, kom nou bij ons. De Heere komt, je kan niet alleen blijven tobben. Ach, broeders en zusters, als een mens alleen blijft tobben met zijn zorgen, dat is ook zo gevaarlijk en het moet niet. Als je zulke mensen ziet, probeer ze in een kring, in vertrouwen op te nemen. Maar ja, er is zo weinig vertrouwelijks, er wordt zoveel gezuurd en gedaan waar iemand niets aan heeft. Zelfs de kerk kan erin ontaarden, in een gezuur van wat iedereen allang weet, om het wezenlijke te verbergen. Het is allemaal waar, maar het bestaat toch nog. Ze zijn hier bij elkaar en de Heere verschijnt verbonden en laat het zien. Ik heb het niet losgelaten. Ik draag de tekenen van het lijden in mijn vlees. Ik heb de gevolgen der zonde op mij genomen. En ik heb verzoening gebracht. Dat wil zeggen, deze wereld en de toekomende wereld. Verenigd, wees niet ongelovig, maar gelovig. En dan roept Thomas het uit, mijn Heere en mijn God. Hij gelooft, hij vertrouwt, zijn vertrouwen is hersteld, want hemel en aarde ziet hier voor zich, zijn verenigd. En dan zegt Jezus, ja Thomas, omdat gij gezien hebt, hebt geloofd. Zalig die niet zullen gezien hebben en nochtans geloofd hebben. Wat is wat Jezus hier tegen Thomas zegt? Je hebt niet vertrouwd omdat je niet zag. Nu zie je, nu vertrouw je mij. Er is zo'n vertrouwen op God, op de Heer Jezus mogelijk, dat zonder te zien een mens toch op deze God, op deze Heer vertrouwt. En dat is nu echt in ons leven, gemeente. Jezus troost ons hiermee. Zijn hier ook mensen nog onder ons die de bijnaam, de karakternaam, die Didymus dragen, tweevoudig, deelhebbend aan twee werelden, aan deze en de toekomende, die niet kunnen getroost worden in de een of in de andere, maar alleen in de vereniging van die beide. Zulke mensen hebben het moeilijk, gemeente, heel moeilijk. Want wat je ook probeert in je leven, om ze aan elkaar te krijgen en te rukken die dingen, iedere keer scheuren ze weer uit elkaar. Wat is het verschrikkelijke van de worsteling van een mens die deze dingen ziet. Maar er is er één geweest die hemel en aarde blijvend verbonden heeft. Dat is de Heer Jezus. En geloof in hem betekent hem zo vertrouwen dat de kracht der opstanding, dat is de vereniging van hemel en aarde, iets is wat door gaat werken in je leven en in de wereld. Het eerste is dat ons hart verenigd wordt, dat je plotseling gaat zien dat wat altijd gespleten is, dat of het de een of de andere wereld heeft behoord, dat wordt een eenheid. Je gaat de eenheid van de dingen zien. Je gaat de aardse dingen hoe langer hoe meer leven en beleven. Als beloften. Als afkomstig van de hemelse. Je gaat hoe langer hoe meer niet alleen naar die verbinding verlangen. Maar je gaat er ook iets van zien. En het wordt waar. Soms in enkele ogenblikken die weer voorbij gaan. Overal waar de liefde tussen mensen zich openbaart, daar is die verbinding. Daar gaat het doorwerken. Dat betekent niet dat het in een evolutie, in een ontwikkeling gaat. Het gaat dwars door de ondergang heen. Het gaat dwars door de afbraak heen. En het oude moet eerst vallen om opnieuw opgericht te worden. Maar het is het oude dat vernieuwd wordt. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde is de vernieuwde. Is deze aarde en deze hemel vernieuwd. Gemeente, wie dit gaat zien, wie Jezus, de opgestane, als het middelpunt van zijn leven gaat zien, die krijgt vrede. En die gaat zien dat het niet alleen een verlangen is dat gewekt wordt en een belofte die gegeven wordt, maar hoe klein ook, hoewel het de eerste beginselen nog maar zijn van heiliging, van heiligmaking, ze worden in het leven openbaar. En iedere daad van liefde die voortkomt uit het geloof, die daad van liefde is het begin van de vereniging van hemel en aarde. Nog eens gezegd, wie het op zichzelf tracht, wordt uit elkaar gescheurd. Maar wie leeft en vertrouwt vanuit de opgestane Heer Jezus, die gaat het ervaren dat ook in ons leven hemel en aarde verenigd worden. Dat Jezus deze wereld niet in de steek heeft gelaten, maar de wonde met zich draagt, zelfs nu na zijn hemelvaart. En dat hij komt, dat hij is, die was en die komen zal, zegt de openbaring van Johannes. En zijn komst is zeker, en zijn komst wordt alleen uitgesteld als voorbereiding tot het grote werk van de doorwerking van de kracht der opstanding in ons leven, in ons persoonlijk leven en ook in de wereld. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu ten slotte met elkander van Psalm 86, het vierde vers. Psalm 86, het vierde vers.
Ontvang nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes, is met u allen. Amen.